Een hele goede morgen, broeders en zusters. Al je haren op je hoofd zijn geteld, wat een bemoediging. En eveneens een bemoediging is dat de God die alle haren telt ook weet dat het er steeds minder worden. Nou, met de ouderdom. Dat kan voor sommige mannen best een identiteitsding zijn. Maar het is mooi dat we een God mogen dienen die alles van ons weet, die ons kent, die weet wat er in ons hart leeft, wat er in onze gedachten leeft. En ik zie best veel nieuwe gezichten, dus ik denk dat het even goed is om mezelf opnieuw voor te stellen. Ik ben Robert Bezeme, ben 37 jaar, getrouwd met Rolinda. Wij wonen in Hardingsveld, Giessendam, in de Alblasserwaard. En mijn roots liggen ook in Brabant, in Veghel, wel te verstaan. Opgegroeid in een niet-christelijk gezin in een rooms-katholieke omgeving. Waar katholicisme meer cultuur is dan echt een doorleefde godsdienst. Met name het carnaval. Nou ja, die tijd is nu weer aangebroken, dus jullie weten dan wel hoe laat het is. En ja, God is een bijzondere weg gegaan en ik kan het alleen maar toeschrijven aan genade. Dat ik vandaag degene ben die ik ben. En dat ik ook degene in de toekomst mag zijn die ik nog mag worden. In de heerlijkheid. Dus ik ben dankbaar om hier te zijn als een volgeling van de Heer Jezus Christus. Maar ook als een broeder van jullie allemaal. En het is mijn verlangen om het woord te delen. Het was oorspronkelijk het plan om de roeping van Abraham te behandelen. Dat liep door omstandigheden anders. Dus ik ga nu lezen uit Colossense hoofdstuk 1. En ik hou ervan om de Bijbel systematisch door middel van Bijbelverklarende prediking te verkondigen. Dus vers voor vers, pericoop voor pericoop, om te zien wat zegt de Bijbel in zijn context. En dan gaat de Bijbel echt leven. En dat hoop ik vanmorgen ook te doen. Vanuit de roeping die Paulus beschrijft, die hij ontvangen heeft van God. In Colossense 1. En we gaan overbekende woorden lezen. We gaan hele bekende woorden lezen, namelijk de woorden van de groet. Die woorden die zijn zo bekend dat we ze eigenlijk al overslaan bij het lezen van een brief. Dus ze zijn zo bekend. En er zijn maar twee verzen. Dus dan zeg je, ja, wat zou daar nou in kunnen zitten naast datgene wat we al weten? Nou, daar zit heel veel in. En dat hoop ik vanmorgen te laten zien en te verkondigen vanuit het woord. Dus de groet die Paulus brengt aan de gemeente van Colosse. Even heel kort de achtergrond van de brief. Dat is wel belangrijk om te weten. Colosse, dat was een klein stadje in het zuidwesten van Frigië, in de Romeinse provincie Azië. Dat is wat we nu kennen als Turkije. Dus Colosse lag daar in datgene wat we nu Turkije noemen. Dat lag zo'n 150 kilometer ten oosten van Efeze. En de stad die is, zeg maar, rond het jaar 60 tot 64 na Christus verwoest door een aardbeving. En die stad is eigenlijk nooit meer goed hersteld. Die is nooit meer goed opgebouwd. En daarom denken de meeste geleerden dat die brief zo in ieder geval voor het jaar 60 na Christus geschreven moet zijn. En we lezen in hoofdstuk 4 vers 16 dat als deze brief in de gemeente van Colosse is voorgelezen, dat die brief dan ook voorgelezen moet worden aan de gemeente in Laodicea. En die twee steden die lagen dicht bij elkaar. Het bijzondere van deze brief is ook dat de apostel Paulus niet de stichter is van de gemeente. Paulus heeft die gemeente Colosse niet gesticht. Dat is waarschijnlijk Epaphras geweest. Epaphras heeft Paulus horen preken in Efeze, naar alle waarschijnlijkheid. Is daar tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. Is toen teruggegaan naar zijn woonplaats Colosse. Heeft daar het evangelie gebracht. Zo zijn daar mensen tot geloof gekomen en die hebben uiteindelijk die gemeente in Colosse gevormd. En zo is daar die gemeente ontstaan. En we lezen in hoofdstuk 4 vers 18 dat als Paulus deze brief schrijft, dat hij op dat moment in de gevangenis zit. Nou, dat zijn even belangrijke dingen om te weten voor wat betreft de achtergrond van de brief. En waarom heeft Paulus die brief geschreven? Heel eenvoudig, als je de brief doorleest, dan kom je tot de ontdekking dat daar dwaalleraars rondgingen die de Heer Jezus van zijn centrale plaats wilde afstoten. Er was meer nodig voor het geestelijk leven dan de Heer Jezus alleen, dan het geloof in Hem. Er was meer nodig. Nee, zegt Paulus, dat is niet zo. En in uw brief laat hij heel mooi zien hoe de volheid in de Heer Jezus zelf te vinden is. En ook de volheid van het leven in hem. We gaan ons gedeelte lezen. Colossenzen 1, vers 1 en 2. Daar staat Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Dit, broeders en zusters, is het woord van God voor deze morgen. En we gaan naar deze twee versen kijken. Dat wil ik doen aan de hand van drie punten. Als we het hebben over de roeping waar Paulus over schrijft, dan gaan we als eerste kijken naar de oorsprong van de roeping in hoofdstuk 1, vers 1. Als tweede gaan we kijken naar de focus van de roeping in vers 2a. En als laatste gaan we kijken naar de kracht van de roeping in vers 2b. Dus de oorsprong van de roeping, de focus van de roeping en de kracht van de roeping. We lezen in vers 1 dat Paulus daar schrijft, Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus, de broeder. En de woorden door de wil van God, die zijn hier cruciaal. Die zijn cruciaal. Want dat laat zien dat Paulus zijn roeping niet zelf uitgevonden heeft, zijn roeping niet zelf bedacht heeft, maar dat hij echt een roeping gekregen heeft. Dat hij een roeping ontvangen heeft. Dit is niet iets waar hij zelf aan begonnen is. Het is geen bevlieging geweest van Paulus. Hij dacht niet, nou, ik heb nou een geweldig idee uitgevonden, ik ga apostel worden. Nee, door de wil van God, zegt hij. En dit is ook belangrijk voor ons om te beseffen vandaag de dag. Als wij christen zijn, dan vinden wij niet onze eigen roeping uit. Wij bedenken niet zomaar spontaan wat wij gaan doen. Wij bepalen niet zelf zomaar wat wij doen als christen. We zijn geroepen. We zijn christen, we zijn geroepen door de Allerhoogste om hem te dienen. En het is een roeping die niet bij ons ontstaan is, die niet bij ons begonnen is, maar het is een werk dat bij God is begonnen. God is daar het begin van. En Paulus die zegt dat hij door de wil van God een apostel is geworden van Jezus Christus. En dat is wel even iets waar we bij stil moeten staan. Een apostel, wat is een apostel? Ik wil drie vragen stellen daarover en die ook beantwoorden. Als eerste de vereisten voor een apostel. Wanneer kan iemand nou een apostel worden genoemd? Paulus noemt zichzelf hier in dit gedeelte een apostel, maar wanneer kan dat? De tweede vraag gaat over het gezag van de apostel. Welk gezag heeft een apostel volgens de Bijbel? En de derde vraag gaat over de toewijding van een apostel. Waar is een echte apostel nou aan te herkennen? Nou, de eerste vraag. Wanneer kan iemand een apostel worden genoemd? Nou, iemand kan een apostel worden genoemd als hij voldoet aan twee kenmerken volgens de Bijbel. En het eerste kenmerk is dat hij een ooggetuige moet zijn van de opstanding van Jezus Christus. Met andere woorden, iemand kan zich pas een apostel noemen als hij de Heer Jezus na de opstanding in levende lijven ontmoet heeft, gezien heeft, hem ontmoet heeft. En de vraag is dan, als je dit op Paulus gaat betrekken, is dit van toepassing op Paulus? Dat moet, want Paulus zegt, door de wil van God ben ik een apostel van Jezus Christus. Voldoet Paulus ook aan dit kenmerk, aan deze vereiste? Ja, daar voldoet hij aan. Dat lezen we in 1 Korinthe 9, vers 1, waar hij zegt, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien, ontmoet? Ja. Bent u niet mijn werk in de Heere? Vraagt hij. En deze vereiste maakt ook dat wij vandaag de dag niet meer kunnen zeggen dat er nu apostelen zijn. Als volk het mij hier vanmorgen had voorgesteld als zijnde, vanmorgen spreekt hier apostel Bezemer, dan had u hem hier weg moeten halen. En als ik mij zo zou noemen vanmorgen, dan moet u mij weghalen. Want ik kan niet met een goed geweten zeggen dat ik de opgestaande Christus ontmoet heb. dat ik hem gezien heb. Maar Paulus wel. En daarom kan hij zich een apostel noemen. Het tweede kenmerk, of de tweede vereiste waar iemand aan moet voldoen voor hij zich een apostel kan noemen, dat is dat hij persoonlijk door de Heer Jezus is aangesteld en geroepen met de taak om een apostel te zijn. Om de boodschap van de Heer Jezus over de Heer Jezus te verkondigen. Met andere woorden, echt een persoonlijke roeping. En opnieuw de vraag, voldoet Paulus dan ook aan deze vereiste? En opnieuw is het antwoord bevestigend. Ja, hij voldoet eraan. Als Paulus zich verdedigt tegen koning Agrippa in Handelingen 26, dan lezen we dit in vers 12 tot en met 18. Paulus is aan het woord en hij zegt, toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik koning midden op de dag op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u, en let goed op, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van het volk en van de heidenen, naar wie ik u zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En hier zien we duidelijk dat Paulus door de Heer Jezus persoonlijk is aangesteld om de boodschap van de vergeving van zonde te verkondigen. Dus Paulus kan met recht zeggen in Colossenzen 1 vers 1, door de wil van God een apostel van Jezus Christus. God heeft hem zelf deze taak gegeven. God heeft Paulus zelf tot dit ambt geroepen. Dan de tweede vraag, wat is dan het gezag van een apostel? Het is mooi als iemand zich een apostel kan noemen naar waarheid, maar wat is dan vervolgens zijn gezag? Dat is heel interessant, want apostelen hadden het gezag van God zelf. Dat kunnen we lezen in de eerste Thessalonicenzenbrief in twee gedeelten. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. En ik wil u vragen om daar naartoe te bladeren. Want dit is heel belangrijk. Ook voor vandaag de dag. Hoe wij met de Bijbel omgaan, met Gods woord. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dan lezen we, daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God ontvangen hebt, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Met andere woorden, apostelen hadden een uniek soort gezag in de vroege kerk. Gezag om woorden te spreken en te schrijven die woorden van God zijn, geïnspireerd door de Heilige Geest. En op het moment dat de apostelen niet geloofd of gehoorzaamd werden, dan werd het dus gezien als ongeloof van God en ongehoorzaamheid aan God. En dat is het tweede tekstgedeelte, dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 8. Daar schrijft Paulus over de roeping van iedere gelovige, namelijk de heiliging. Er staat, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En daarom zegt Paulus, daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Dit was het gezag van een apostel. Als een apostel geïnspireerd door de Heilige Geest iets zegt in een brief en de gemeente gelooft het niet, of de gemeente gehoorzaamt dat niet, dan wordt dat beschouwd als ongeloof en ongehoorzaamheid jegens God. En dit is het gezag wat een apostel had. En dan even terug naar de context. Want ik zei in het begin dat Paulus heeft die gemeente niet gesticht. Hij heeft die mensen ook niet ontmoet voordat hij die brief heeft geschreven. Dus überhaupt de vraag of dat hij die mensen daar ooit heeft ontmoet. Op het moment van het schrijven van die brief heeft Paulus de Colossenzen nooit in levende lijve ontmoet. En dan is het wel een hele interessante vraag om te stellen. Ja, maar hoe kan het dan dat als Paulus die mensen daar niet ontmoet heeft, hoe kan hij dan het gezag hebben? Hoe kun je dan op het punt komen dat hij zegt, ik ga die gemeente een brief schrijven, want ik hoor van dingen die daar niet helemaal in de haak zijn. Hoe kan dat? Dat kan hij dus doen vanuit het gezag dat hij als apostel heeft ontvangen door de Heere Jezus. Hij heeft de woorden, het onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf ontvangen en hij heeft gezag als apostel om dat door te geven. En daarom kan hij als apostel zeggen, ik hoor dat er in die gemeente dingen goed gaan, maar ik hoor ook van dingen die niet goed gaat, en dat baart me zorgen. En ik ga dat corrigeren. Op gezag van de Heer Jezus zelf. Met andere woorden, Paulus is een vertegenwoordiger van Christus. En nogmaals, als Paulus of Petrus of Johannes, als zij prediken of als ze schrijven, dan moeten wij dit beschouwen als het feit dat Christus door hen heen zelf aan het woord is. Dan die derde vraag. Waaraan wordt een ware apostel herkend? Een ware apostel wordt herkend door zijn toewijding aan Jezus Christus. Aan zijn dienstbaarheid aan hem. Een valse apostel, die zoekt zichzelf. Die zoekt zijn eigen eer. Die is uit op winst voor zichzelf. Maar een echte apostel niet. Een echte apostel dient de gemeente van de Messias die hem persoonlijk heeft geroepen. Een ware apostel zal ook nooit heersen over het geloof van anderen. Een valse apostel is dominant, arrogant, hebzuchtig. Zal altijd de zaak proberen naar zijn eigen hand te zetten. Maar een oprechte, ware apostel die echt persoonlijk is geroepen door de Heer Jezus Christus, heeft altijd het belang van de gemeente op het oog. Een ware apostel beseft dat hij de Heer Jezus mag prediken als een dienstknecht. En niet als een hebzuchtige heer. En dat is een heel verschil. Daar lees je iets prachtigs over in 2 Korinthe 1 vers 24. Daar zegt Paulus, niet dat wij heersen over uw geloof, maar zegt hij, wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door geloof. Paulus beschouwt zichzelf als een medearbeider omwille van het geloof van Gods kinderen, omwille van de gemeente, een dienstknecht. Hij had het gezag als een apostel, maar heeft dat nooit misbruikt om daar voor zichzelf winst uit te halen. En als we vers 1 lezen, dan zien we nog iets belangrijks. En dat kunnen we bijna over het hoofd zien, of bijna zien als een feitelijkheidje. Maar Paulus heeft het daarover Timotheus, de broeder. En als we dit op ons in laten werken, dan komen we bij een heel belangrijk aspect, wat ook vandaag de dag van belang is. Namelijk, Paulus wist zich geroepen als apostel van de Heer Jezus Christus, maar Paulus isoleerde zich niet van andere gelovigen. Paulus had anderen om zich heen in de bediening. En dat is ook hoe God werkt. Als wij geroepen worden als gelovigen, als wij geroepen worden om leden te zijn van de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan roept God ons nooit in een isolement. Hij roept ons in gemeenschap met andere broeders en zusters. En dat is wat we hier heel mooi in terug zien komen. Als Paulus die brief schrijft, dan is in ieder geval Timotheus daar bij hem geweest. Paulus had mannen om zich heen die zich geroepen wisten tot dezelfde dienst van dezelfde God. En daarin konden ze samenwerken en daarin konden ze elkaar tot bemoediging zijn. Konden ze elkaar opscherpen, konden ze elkaar er doorheen slepen. Konden ze elkaar vermanen, aanvuren. En zo werkt God met zijn geest. We worden niet als, hoe zeg je dat, geïsoleerde leden geroepen, maar we worden in een gemeenschap geroepen. Een roeping is nooit individueel en solistisch. Vindt altijd plaats binnen de context van Gods koninkrijk. Een christen die een geïsoleerd leven leidt, los van de kerk, los van andere gelovigen, dat is een onbijbels en ongezond fenomeen. Echt. Dat brengt ons ook bij het tweede, namelijk de focus van de roeping. Want we lezen aan het begin van vers 2 dat Paulus zegt aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn. Hier zien we de focus van Paulus' bediening. Heilige broeders, gelovigen in Kolosse die in Christus zijn. Hij heeft het hier over heilige en gelovige broeders. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat als je een heilige wordt genoemd? Ik hoor wel eens mensen zeggen, heiligen, nou, die bestaan niet. En toch heeft Paulus het hier over heilige broeders. Wat bedoelt hij daarmee? Als Paulus het hier heeft over heilige broeders, dan heeft hij het hier over mensen die zijn apart gezet door God en voor God. Het wijst op iemand die uit de zondemacht en uit de macht van de duivel getrokken is. Door geloof, bekering en wedergeboorte. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En deze vorm van heiliging is wat we ook wel noemen positionele heiliging. Dat zegt nog niet zoveel over de kwaliteit van iemands geestelijk leven, maar het zegt iets over de identiteit van de gelovige. Je bent geheiligd, je bent een heilige, je bent apart gezet voor God door de Heer Jezus Christus. Dit gaat over positionele heiliging. En daar lezen we ook over in Hebreeën 10 vers 10, waar de schrijver zegt, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd. Als wij gelovigen worden, als we wedergeboren worden door het werk van de Heilige Geest, dan worden wij positioneel geheiligd. Voor eens en voor altijd. Dat gebeurt één keer en dat wordt niet meer ongedaan gemaakt. Geloof ik. En als het goed is, dan hebben wij, zoals we hier bij elkaar zitten, hebben wij dat moment in ons leven meegemaakt. En als dat niet zo is, dan is mijn oproep vanmorgen en mijn boodschap, dat moment moet wel plaatsvinden. Er moet wedergeboorte zijn. Iemand moet zich toevertrouwen aan het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. Iemand moet tot erkentenis komen, ik ben een zondaar. Ik sta schuldig tegenover God. En de Heer Jezus is mens geworden. Dat is ook wat we met kerst gedenken. God is mens geworden in de Heer Jezus Christus. En heeft in onze plaats Gods wet volmaakt gehoorzaamd. En in onze plaats de straf die wij verdiend hebben voor onze zonde gedragen. Je moet op een bepaald moment in je leven tot dit punt komen. Dat je zegt, Heer Jezus, ik geloof dat u dat voor mij gedaan hebt. Ik vertrouw me aan u toe. En als u dat hebt gedaan, dan bent u dus positioneel geheiligd. Dan bent u een christen geworden. Dan bent u een kind van God. En op dat moment zijn wij dus ook deel geworden van Gods volk, van de gemeente. Dat is het eerste, over het woord heilige. Maar Paulus zegt nog iets, hij heeft het hier over gelovige broeders. Wat is een gelovige? En ook dat is een woord dat we vandaag de dag heel goed moeten definiëren. Wat betekent het dat we geloven? Wat betekent het dat iemand een gelovige is? Een gelovige in de Bijbelse zin van het woord is iemand die zijn of haar vertrouwen persoonlijk op de Heer Jezus Christus als verlosser heeft gesteld en hem als Here wil volgen en gehoorzamen. Een gelovige in de Bijbelse zin van het woord ontvangt Christus als persoonlijke redder en als persoonlijke Here om hem te volgen. Die twee zijn niet van elkaar te scheiden. En dat is vandaag de dag belangrijk om te zeggen. In sommige kringen ligt het accent op ontvang de Heer Jezus als je verlosser. Hij heeft de schuld betaald. Hij wil jou redden. En dan blijft de navolging buiten schot. Het feit dat de Heer Jezus jouw Here is. Als wij tot geloof komen, dan ontvangen wij de hele persoon van de Heer Jezus. En niet alleen die elementen die ons bevallen. We krijgen hem helemaal. Hij is verlosser. Hij is Here. Hij is profeet, priester, koning. We kunnen niet zeggen, ja, ik ontvang de Heer Jezus als mijn priester, die mij reinigt van mijn zonde, maar ik hoef hem niet als mijn koning, want ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven invul. Dat kan niet. Daarom is het van belang om te begrijpen wat de Bijbel zegt over geloof. En dat is wat Paulus hier bedoelt met heilige en gelovige broeders in Christus Jezus. Het zijn mensen die zich hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus. Als degene die betaald heeft voor hun zonde, maar ook als degene die volledige zeggingsmacht heeft over hun leven. En het woord dat de HSV hier weergeeft met gelovigen, daar zou je ook kunnen lezen de trouwe broeders en zusters. Maar zelfs al zou je dat zeggen, dan blijft de essentie van geloof in Bijbelse zin hetzelfde. Geloven in Bijbelse zin is dat iemand zich toevertrouwt aan de Heer Jezus en dat niet voor één keer, maar voor de rest van het leven. In dat opzicht is het geloofsleven een leven van geloof. Een leven van voortdurende bekering. Niet eenmalig. Niet eenmalig. Een gelovige is iemand die dwars door alles heen blijft vasthouden aan de Heer Jezus. Als zijn profeet, priester en koning. En hierin zien we ook hoe essentieel het geloof is. Want door het geloof worden wij in die relatie met de Heer Jezus Christus geplaatst. Waarin wij positioneel geheiligd zijn en bij Gods volk horen. En als u, als jij en als ik, die twee woorden die Paulus hier in dit gedeelte schrijft, in Christus, als wij die twee woorden op onszelf kunnen toepassen, dan zijn wij in geestelijke zin de rijkste mensen van de wereld. En dan is het de meest kostbare waarheid die over ons uitgesproken kan worden. Als je kan zeggen, ik ben in Christus. Hoe kostbaar is dat? En er is nog iets anders interessants. Hij zegt aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolossen zijn. Nou, dat is heel interessant. Paulus noemt eerst de geestelijke identiteit van de Colossenzen in Christus. En pas dan heeft hij het over de geografische plaats. Kolossen. Dat zegt iets. Voor Paulus is het van cruciaal belang dat je je geestelijke positie weet, boven je geografische locatie. Het zegt niet dat die geografische locatie er niet toe doet, dat het niet belangrijk is, maar het zegt wel dat jouw geestelijke positie bepaalt hoe je naar jouw geografische locatie kijkt en hoe je je daar beweegt. Dit is voor Paulus cruciaal, dat je kan zeggen, dat je in Christus bent. Broeders en zusters, het is vandaag niet interessant om te kunnen zeggen, ik ben in Breda of ik ben in Hardingsveld-Giessendam. Het is belangrijk om te kunnen zeggen, ik ben in Christus. Maar wat betekent dat, om in Christus te zijn? Het zijn maar twee woorden. Maar er zit zo'n rijkdom in. Er zitten zulke kostbare schatten in. Wat betekent het om in Christus te zijn? Nou, als eerste, iemand die in Christus is, die is met hem gestorven en opgewekt. En dit moeten wij goed op ons in laten werken. Het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus heeft ook vandaag, ook op dit moment, effect en kracht. Alleen al het feit dat wij hier samengekomen zijn, is vrucht van zijn werk, van zijn sterven en opstanding. Dat ik vanuit het woord mag spreken, dat jullie het mogen horen. Dat is het effect van zijn sterven en zijn opstanding. En dat wil ik als bemoediging meegeven. Als het sterven en de opstanding van de Heer Jezus zo krachtig is, dat het ook vandaag de dag effect heeft voor ons leven, dan hoeven wij ons ook niet meer te laten intimideren door de druk en de stemmen van de zonde en van de wereld. Want het sterven en de opstanding van de Heer Jezus gaan die macht ver te boven. En het sterven en de opstanding van de Heer Jezus heeft de wereldgeschiedenis radicaal omgedraaid. Een radicaal nieuwe wending gegeven. Als de kracht van Christus, van zijn sterven, van zijn opstanding in ons leven gaat werken, dan merken we dat door een verlangen om hem te dienen. Dan merken we dat in een verlangen om te groeien in geloof. Dan merken we dat in het verlangen om meer lief te hebben. Om hem meer te willen leren kennen. Zo sterk is het werk van de Heer Jezus, dat de Bijbel kan zeggen dat wij levend zijn voor God. Omdat we zijn opgewekt met Christus. Beseft u dat? Toen de Heer Jezus Christus stierf, stierf u geestelijk met hem. En toen de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, werd u geestelijk met hem opgewekt. En de kracht daarvan werd werkzaam op het moment dat u de Heilige Geest ontving in de wedergeboorte. Ziet u, het zijn maar twee woorden, in Christus. Maar als je ziet wat daaronder schuil gaat, hoe diep dat gaat, dan kunnen we hier nog uren over doorpraten. Dat zou ik ook willen. Maar zo rijk is dat. Zo diep gaat dat. Als tweede, iemand die in Christus is, heeft nieuw leven ontvangen. Iedere geestelijke zegening voor het geestelijk leven is door de Heer Jezus verdiend aan het kruis door zijn bloed. Over welke geestelijke zegeningen hebben we het dan? We hebben het over geloof, we hebben het over liefde. We hebben het over wijsheid, we hebben het over genade, we hebben het over verlossing, we hebben het over kennis, over Gods rijkdommen in heerlijkheid. En dat is ook exact datgene wat we nodig hebben om als christen onze roeping te kunnen vervullen. Paulus die zegt in 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem bent u, en let opnieuw op, in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dit is hoe diep de relatie gaat tussen de Heer Jezus en zijn gelovigen en zijn kinderen. We hebben het alles door hem ontvangen. En wij kunnen ons leven dus alleen maar leven door hem. Doordat hij met zijn geest in ons woont, vanuit die verbondenheid met hem. Als derde, iemand die in Christus is, die wordt geregeerd door hem. Daar had ik het net ook al over. Als wij in de Heer Jezus Christus zijn, dan bevinden wij ons in een nieuwe omgeving. Dan bevinden wij ons in een nieuwe atmosfeer. Dat betekent dat onze werken in Christus gedaan worden. En daar spreekt het Nieuwe Testament ook van. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de waarheid in Christus spreken in Romeinen 9 vers 1. Er wordt gesproken over trots zijn op het werk in Christus, Romeinen 15 vers 7. Er wordt gesproken over andere gelovigen wijzen op wegen in Christus in 1 Korinthe 4 vers 17. Er wordt geschreven over hopen in de Heer Jezus, Filippenzen 2 vers 9. Er wordt geschreven over het verheugen in de Heer. Een hele bekende tekst. Filippenzen 4, vers 7. Filippenzen 4, vers 13. En er wordt gesteld dat het werk in de Heer niet te vergeefs is. 1 Korinthe 15, vers 58. Wij mogen ons leven nu leven in Christus. En als we wandelen door de Heilige Geest, als we leven met Hem, dan mogen we weten dat het zijn werken door ons heen zijn. Dat wij de werken in Christus doen. Als vierde, iemand die in Christus is, vormt met andere christenen zijn lichaam. Als wij zijn verbonden met de Heer Jezus Christus, dan zijn we niet alleen maar verbonden met Hem, maar dan zijn we ook verbonden met elkaar. Als gemeente. Dat is niet... Het geloofsleven is niet individueel. Mijn lijntje met God en mijn lijntje met de Heer Jezus. Nee, het gaat over de verbinding met Hem en met elkaar. Het gaat verticaal en horizontaal. En dat is die mooie beweging van het kruis. De lijn naar boven en de lijn horizontaal naar elkaar toe. God heeft ons uitgekozen om in Christus te zijn en dat betekent... Dat we bij elkaar horen. Of we dat nou altijd leuk vinden of niet. We hebben elkaar niet uitgekozen. Maar we zijn wel door God aan elkaar gegeven. En in die relaties vormt God ons. Zo bouwt Hij zijn gemeente. We delen in vreugde en we delen in verdriet. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 12 vers 26. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen, zegt hij, bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Er schuilt een diepe rijkdom, niet alleen in de verbondenheid van mij persoonlijk, van jullie persoonlijk met de Heer Jezus, maar ook in de verbondenheid met elkaar als gemeente. Ook daarin wordt Gods genade en zijn werk zichtbaar. Onuitputtelijke genade van God in Christus. En dat is ook de genade die Paulus toebidt voor de Colossenzen. Dat brengt ons bij het laatste, namelijk de kracht van de roeping. Het slot van vers 2 in hoofdstuk 1. Hij zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Paulus die bidt de gemeente daar twee dingen toe. Genade en vrede. En die twee elementen samen, die vormen de kracht voor de roeping van iedere gelovige. En van de gemeente. Genade als eerste, wat is dat? Genade is Gods soevereine, onverdiende gunst. En gegeven aan hen die alleen maar toorn en straf verdienen. Genade is dat God ons iets geeft terwijl we het niet verdienen. En Hij geeft ons niet wat we wel verdienen. Dat is ook genade. Onverdiende gunst. En misschien is er iemand die zegt, ja maar wacht even, maar een christen is toch al gered door genade? Een christen is toch al behouden? Waarom zegt Paulus hier dan, genade zij u van God onze Vader? Dat is dan toch al een gepasseerd station, dat is toch al lang achter de rug. Die christenen die zijn gered door genade, waarom hebben ze nou nog genade nodig? Nou, dat komt omdat genade in de Bijbel niet alleen maar onverdiende gunst is. Dat is iets wat wij heel vaak zeggen, genade is onverdiende gunst. Maar genade is in de Bijbel ook de werkzame kracht waarmee God werkt in het leven van zijn kinderen. En daarom kan Paulus hier zeggen, genade zij u. Omdat hij weet dat ook het schrijven van een brief voor die gemeente een vorm van genade is. Het is genade om aangespoord te worden. Het is genade om bemoedigd te worden. Het is genade om onderwezen te worden in dat wat niet goed is. Het is genade om onderwezen te worden in dat wat wel goed is. Dat is genade. En in die zin ziet Paulus zijn brief ook echt als genade. Als werkzame genade die iets gaat uitwerken in die gemeente. En daarom kan hij zeggen, genade zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dit is de genade die Paulus aan die gemeente toebidt. En als er dan iets kenmerkend is voor de apostolische zegenbeden, dan is het wel het toebidden, het toewensen van de genade van God. Er is nog iets anders. Hij heeft het over vrede. En vrede, dat was een standaard Joodse groet. We kennen dat ook als shalom. Vrede. En God belooft vrede aan zijn verloste volk. Het evangelie van de Heer Jezus Christus is ook de boodschap van vrede. Vrede en verzoening. En vrede komt van God alleen, omdat wij door de zondeval geneigd zijn tot allerlei vormen van vechten en oorlog en hebzucht. Vrede is een goddelijke eigenschap. God is compleet in vrede met zichzelf. Wij ervaren vaak worstelingen tussen tegengestelde impulsen in onszelf, die strijd in ons. We willen het een en we willen het ander en het gaat niet samen en dat brengt chaos. Maar zo is het bij God niet. God is compleet in harmonie met zichzelf. En de drie personen binnen de drie eenheid die verheerlijken en dienen elkaar vrijwillig, gewillig en blijmoedig. God zelf is gezegend. Hij is volmaakt gelukkig. En in deze woorden van vers 2, dan zien we dat Paulus de oud-testamentische nadruk op vrede en de nieuw-testamentische nadruk op genade samenbrengt in die zegenbeden. Is er vrede in ons leven? Is er orde in ons leven? Is er vrede en orde in het leven van de gemeente? Dat kan alleen maar als wij de wijsheid, de kennis en de kracht van God ontvangen om de dingen zo te doen dat het vrede voortbrengt. Als er vrede is in de gemeente, is dat het teken van de aanwezigheid van God. Als er orde is in de gemeente, is dat het teken van de aanwezigheid van God. De genade en de vrede van God zijn bedoeld om ontvangen te worden, niet om een persoonlijke rust te ervaren, ja dat ook, maar vooral om de gemeente op te bouwen. En om de gemeente te dienen. Om de Heer Jezus groot te maken. Daar is het Paulus allemaal om te doen. Het gaat er niet om dat ik als individu een heerlijk, rustig, fantastisch christenleven kan leven. Maar het gaat erom dat ik mijn positie als christen zo inneem en mijn roeping als christen zo vervul dat het tot orde en zegen leidt voor andere broeders en zusters. En dat is de kracht van de roeping die wij hebben. De genade en de vrede van God. Beide komen van God zelf. Zoals Paulus zijn roeping niet zelf bedacht heeft, maar ontvangen heeft van God, zo zijn ook wij als gelovigen iedere dag afhankelijk van die genade en die vrede die God zelf wil geven. Als we toeleven naar kerst en reflecteren op ons leven als christen, laten wij dan goed doordenken dat onze hemelse Vader ons geroepen heeft om zijn gemeente te dienen door de kracht van zijn genade en zijn vrede die hij heeft bewezen in zijn Zoon, Jezus Christus. Aan hem komt komt alle lof en alle eer toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen.